Lieve gave wijven en gave gasten, want ik hoop natuurlijk dat er ook mannen luisteren naar de Gave Wijven podcast. Zometeen komt er een nieuwe aflevering van de Gave Wijven podcast, maar bijna alle afleveringen van deze podcast zijn opgenomen voor het uitbreken van de coronacrisis en ik zeg daar dus niets over. Bij deze dus een disclaimer. Deze podcast is een gesprek met Meta Knol, de directeur van Museum De Lakenhal in Leiden. Op het moment zijn alle musea gesloten, vanwege corona dus, maar op de website van De Lakenhal kun je een 3D-tour van het museum maken en als we weer naar musea mogen, ik kan bijna niet wachten, zou ik je zeker adviseren om een bezoek aan De Lakenhal te brengen. Zullen we met elkaar afspreken dat we in de tussentijd 1,5 meter afstand houden van andere gave wijven, gave gasten en gave mensen die zich niet als een bepaald gender identificeren? En laten we eerlijk zijn, van niet gave mensen moet je sowieso meer dan 1,5 meter afstand houden. Blijf gezond, blijf veilig, zorg voor jezelf en voor anderen. En als je helemaal niets te doen hebt, is er ruim 1 seizoen van deze podcast nu terug te luisteren. Dit is de Gave Wijven podcast. De Gave Wijven podcast is een podcast van en met inspirerende en interessante vrouwen van allerlei leeftijden over de belangrijke en onbelangrijke zaken van het leven. Deze week is mijn gast Meta Knol. Die zal zichzelf zo meteen uitgebreid aan jullie gaan voorstellen. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Gave Wijven podcast en een bijzonder welkom aan mijn gastin van vandaag, Meta Knol. Meta, welkom. Welkom, we zijn bij jou eigenlijk in de Lakenhal. Zou jij jezelf even willen voorstellen?
Ja, ik ben Meta. Ik hou van eerlijkheid. Ik hou van kunst, van de natuur en van verandering, zeg ik wel eens. Dat is het wel zo'n beetje.
Oké. En dat je van kunst houdt en van verandering, daar haak ik dan even op in. Ja. Die andere dingen vind ik wel leuk om ook nog te bespreken. Maar kunst en verandering, dat blijkt dan eigenlijk het meest uit wat je in het dagelijks leven doet. Namelijk, je bent directeur van het Stedelijk Museum De Lakenhal. Zo heet het toch, hè?
Ja, ja. Ja, klopt. Ik ben nu ruim 10 jaar directeur van Museum De Lakenhal in Leiden. Het Stadsmuseum van Leiden. Met een geweldige collectie van ongeveer 24.000 voorwerpen van 1300 tot en met nu. En het museum heeft natuurlijk een enorm veranderingsproces doorgemaakt. Waarbij niet alleen het uiterlijk is veranderd, zullen we maar zeggen, maar ook het innerlijk van het museum. Dus we hebben echt een nieuwe identiteit aan het museum gegeven en uiteindelijk ook een nieuwe jas met de restauratie en de uitbreiding van het gebouw. En dat is in juni afgelopen jaar, juni 2019, geopend door koning Willem-Alexander.
Zeker. En je werkt hier nu 10 jaar.
Ja.
En toen je hier kwam werken, wist je toen al dat onder jouw directeurschap die verandering plaats zou gaan vinden?
Ja, weet je zoiets ooit zeker? Ik weet wel dat toen ik hier kwam, toen lag er een rapport en een opdracht en een budget. En dat rapport, dat was gemaakt door Peter Berns. En dat was echt een lijvig rapport waarin eigenlijk het hele museum onder de loep was gelegd. En als ik het op zijn kortst samenvat, dan concludeerde dat rapport dat het museum in de huidige vorm niet meer verder kon. Ook niet open kon blijven op termijn. En dat de problemen heel groot waren op het terrein van het gebouw. Er werd al decennia lang op verbouwing gewacht. En in afwachting daarvan werd ook het grootschalig onderhoud niet uitgevoerd, maar ook de collectie die niet op orde was en de organisatie en ook de financiën. En dat die financiën hadden met name mee te maken dat eigenlijk al het budget in de vaste lasten zat, dat er heel weinig variabel budget was, maar 5% van het totaal. Dus dat was het rapport en de opdracht was om daar wat aan te doen en het budget dat was 15,3 miljoen euro. En dat was opzij gezet binnen de gemeente, wat echt heel geweldig was natuurlijk, om die restauratie en uitbreiding mogelijk te maken. En nadat ik wat gesprekken had gevoerd en me wat meer in de materie had verdiept, was eigenlijk de conclusie, ja, je kan de patiënt wel een nieuw bed geven, maar als de patiënt nog steeds ziek is, dan heeft hij daar niet zo heel veel aan.
Ligt hij misschien iets lekkerder, maar...
Ja, ja, precies. En dat is eigenlijk de reden geworden om van binnenuit gewoon heel langzaam een evolutionair veranderingsproces in te gaan, in plaats van meteen al het geld uit te geven aan de restauratie en uitbreiding.
Oké. En wat deed je voordat je bij de Lakenhal?
Ja, ik ben kunsthistorica. Ik heb kunstgeschiedenis gestudeerd in Utrecht. Mm-hmm. En ook algemene letteren, maar dat heb ik niet afgemaakt. En daarna ben ik in het zuiden van het land terechtgekomen, in wat nu Sjoenk is. Dat was toen de Stadsgalerij Heerlen. Dat is een heel klein museum, 2,1 formatieplaats. Yeah. Een museum voor moderne en hedendaagse kunst. Dat kwam eigenlijk omdat de burgemeester van Heerlen ooit in de, wat toen nog de glorietijden van de mijnen waren, bevriend was met Willem Sandberg, de directeur van het Stedelijk Museum in Amsterdam. En die hadden een mooie gemeentelijke collectie aangelegd. En toen daar een nieuwe bibliotheek werd gebouwd, toen is daar ook een museum opgericht. En ik kwam daar terecht als stagiair en later als vervangend conservator. En daar heb ik ongelooflijk veel geleerd, want we deden echt alles zelf. Dus we organiseerden tentoonstellingen van Max Beckman, van Kurt Schwitters. Echt geweldige tentoonstellingen. Dat zou nu niet meer kunnen, want qua bruikleeneisen en zo was dat allemaal helemaal niet op orde. We hingen het zelf op, we deden zelf de publiciteit, we schonken zelf de drank bij de opening. En heel erg leuk. Ik heb daar heel erg veel geleerd. Ja. En toen, na 3 jaar, ben ik in het Centraal Museum in Utrecht terechtgekomen. Daar heb ik 12 jaar gewerkt als conservator moderne en hedendaagse kunst. Mm-hmm. En overigens heb ik daar ook nog veel andere dingen gedaan. Ik kwam binnen als onderzoeker. Ik ben ook nog een tijdje bij plaatsen van het hoofd tentoonstellingen geweest. Maar uiteindelijk dus conservator. En dat was altijd mijn droom. Ik wilde toen ik kunstgeschiedenis studeerde niets liever dan conservator worden. Oké. En toen dat eenmaal was, toen kwam op een dag, rinkelde de telefoon. En toen vroegen ze of ik directeur wilde worden in Leiden. En dat heb ik toen toch maar gedaan.
Ja. Even voor de mensen die niet precies weten wat een conservator doet. Wat doet een conservator?
Nou, een conservator is eigenlijk de houdelijke medewerker van het museum, zou je kunnen zeggen. Dus iemand die wetenschappelijk onderzoek doet, die schrijft, die tentoonstellingen maakt, die lezingen geeft. Die met de collectie natuurlijk bezig is van het museum.
En wat doet een directeur?
En wat doet een directeur? Nou ja, toen ik naar Leiden kwam, toen dacht ik, nou, één ding weet ik wel. Ik ben echt iemand van de inhoud. Dus alles wat ik doe, wil ik doen langs de lijnen van de inhoud. Management is belangrijk, maar is uiteindelijk een instrument. Het is een middel. Het is geen doel op zich. Dus het doel is om een zo goed mogelijk museum te maken voor zoveel mogelijk verschillende mensen. En om dat te doen op basis van echte inhoudelijke kwaliteit. En dat betekent toch dat ik ook mijn baan als directeur zie als een heel duidelijk inhoudelijk directeurschap. En zo, in sommige musea is dat gescheiden. Heb je een zakelijk directeur en een artistiek directeur. Mm-hmm. Ik ben dan allebei in dit museum, maar voor mij gaat het artistieke wel boven het zakelijke. Het artistieke is het doel, het zakelijke is het middel.
Ja, ja, je begon ook niet in je lijstje met ik hou van eerlijkheid, ik hou van management.
Nee, Nou, eerlijkheid dus wel. Ja. Dat is een soort stelregel, een soort leefregel. Maar,
ja, eerlijkheid wel, maar het management als zodanig zat niet in het rijtje.
Nee, klopt. Nee. En ik vind het wel heel erg leuk om met mensen te werken. Dus daar hou ik echt van. Mm-hmm. Maar ik hou niet van formele structuren. Als ik die tegenkom, dan wil ik het liefst daar overheen springen of kijken of we er iets anders mee kunnen doen. Dus dat is dan denk ik ook de behoefte aan verandering. Als ik ergens een hek tegenkom, dan denk ik, oh, daar moet ik overheen of daar moet ik achter kijken.
Of kijken of
ik denk nooit, al kennelijk mag ik niet, mag dat niet. Of,
heb je daar ook op die manier de organisatie hier invulling gegeven?
Ja, nou, het is een interessante vraag, want kijk, we hebben uiteindelijk natuurlijk dat hele project gedaan, van de restauratie en uitbreiding van het museum. En dat is complex, zo'n proces. Er zijn heel veel verschillende mensen bij betrokken. En volgens mij hebben we het goed gedaan. En ook nog binnen budget en op tijd en zo. Maar het heeft wel van mij gevraagd als directeur dat ik heel veel beslissingen nam. Kleine beslissingen, grote beslissingen. Heel vaak werd er naar mij gekeken, Meta, wat gaan we doen? En dat in zichzelf leidt het proces dan tot een meer directieve vorm van directeurschap.
Ja.
En dat heb ik allemaal gedaan, maar dat vind ik niet leuk. En nu is het allemaal klaar. Mm-hmm. En nu vind ik het echt ontzettend leuk om gewoon weer met het team de vraag terug te leggen bij het team. Van, wat vinden jullie belangrijk? Wat leeft er voor jullie? Hoe denk je dat we dit moeten aanpakken? Dus het is echt grappig voor mij om me te realiseren dat dus ook met het voltooien van het project voor mezelf ook weer een soort leiderschapsstijl switch mogelijk is.
Ja.
Om gewoon weer veel meer in interactie met de medewerkers dat te doen. En je merkt ook dat ze dat enorm waarderen. Dus ah, we hebben echt een fantastisch team hoor. En dat laat ik al, kan niet anders zeggen. Het is echt super fijn om mee te werken. En ik heb zelf ook als conservator in situaties gewerkt waar het heel moeilijk was in organisaties. Dus ik ben ook heel erg zuinig op mijn mensen. Ik hoop dat ze dat ook voelen en merken. Ja.
Ja. Wilde je vroeger ook al conservator worden?
Eerlijk gezegd, ik ben wel heel nieuwsgierig. Ik ben echt een generalist. Ik ben geen specialist. En ik ben opgegroeid in Veendam, in de Veenkoloniën. Daar heb ik gewoond. Ik ben geboren in mijn ouderlijk huis. Daar heb ik gewoond tot ik 17 was. En toen was ik klaar met de middelbare school. Toen dacht ik, nou, nu wegwezen.
Meteen.
Dat was eigenlijk mijn doel. Gewoon weg. En de wereld in iets anders. Maar wat ik dan precies wilde, wist ik ook niet. Mm-hmm. Dus toen ben ik in Utrecht algemene letteren gaan studeren. En dat was, die studie bestaat nu niet meer als zodanig. Misschien dat het nu cultural studies zou heten. Maar het was eigenlijk, kreeg ik een soort van ticket naar de humanities. En ik kon zelf kiezen wat ik wilde doen. Dus ik ging vakken volgen bij filosofie en bij muziekwetenschappen. Dat was een goede greep, want daar heb ik mijn huidige partner ontmoet.
Heel goed.
En theater- en filmwetenschappen. En uiteindelijk ook kunstgeschiedenis. En toen was ik helemaal verkocht. Toen dacht ik, nou, dit is het.
Ja.
Dat vond ik echt geweldig leuk. Dus toen ben ik bij Algemeen Letteren de specialisatie kunstbeleid en management gaan doen. Dat zat er toch al een beetje in hoor. Ik was altijd al wat dingen aan het organiseren.
Ja.
Ja. En ondertussen gewoon kunstgeschiedenis en dan moderne tijd. Dus moderne en hedendaagse kunst.
Ja.
Ja.
Oké. Okay. Hey, en je huidige partner, dan ga ik weer even terug naar de natuur, die ook in dit lijstje staat.
Ja.
Jullie hebben ook jullie hebben koeien, weet ik.
Ja. Ja, dat is een grote sprong. Want ja. Toen ik hem leerde kennen, was hij muzikant. Dat ja. is hij ook nog steeds. Jazzmuzikus, trombonist, dirigent ook, arrangeur. En wij zijn natuurlijk voor deze baan naar Leiden verhuisd. We wonen met onze kinderen, met ons gezin in een klein dorpje in de Betuwe. Wat ook heel fijn was. En toen kwamen we naar Leiden en toen hebben we een aantal jaren een huisje gehuurd op het terrein van een boerderij, vlak buiten Leiden. En na een jaar of vijf zeiden de eigenaren van de boerderij, nou willen jullie deze plek niet kopen? En dat hadden we eigenlijk nooit gedacht, dat dat kon. Maar toen hebben we onze portemonnees omgekeerd en de bank leeg geschud. En toen kon het toch. En toen hebben wij een boerderij gekocht. En toen dacht mijn man van, nou, dan ga ik toch gewoon koeien houden. En dus dat is hij gaan doen. Hij is boer geworden. Daar moet ik bij vertellen dat hij nooit boer was geworden. Als onze middelste zoon niet al sinds die 3 jaar was. Maar één droom had. En dat was om zelf boer te worden.
Okay.
En die was daar echt helemaal mee bezig als kind. En toen hij 9 was, toen is hij op zijn fietsje naar de plaatselijke boer gegaan en heeft aangekondigd dat hij daar wel kon werken. En dat is ook gebeurd. Dus hij is daar toen gaan werken. En dus hij had eigenlijk al toen bij de boerderij kochten, was hij 15. Mm-hmm. Had hij gewoon al 6 jaar ervaring, zal ik maar zeggen, in de praktijk. En inmiddels heeft hij MBO melkveehouderij gedaan. En daar zitten mijn man en mijn zoon samen in de maatschap. En we hebben een boerderij buiten Leiden met lakenvelden koeien.
Ja.
Dat is levend erfgoed. En dat zijn er ongeveer 60. En ze hebben een winkeltje aan huis waarin ze dat vlees verkopen. En we hebben 40 hectare gepacht in de polder, in de Botenhuispolder. En voeren daar de vormen van agrarisch natuurbeheer, weidevogelbeheer. We zijn bezig met een heel bodemverbeteringstraject. Dus dat is echt nieuwe boeren in balans met de natuur, zonder bestrijdingsmiddelen of kunstmest of extra voer of krachtvoer, dat doen we allemaal niet. Dus het is wel een echte manier van leven die we hebben omarmd, ook als gezin.
En is dat voor jou ook, want ik kan me voorstellen, jij zit hier natuurlijk de hele dag, laten we zeggen, schoon in een kantoor, in de stadse luchten.
Ja, ja.
Is dat voor jou een sterke overgang of zijn dat gewoon twee kanten?
Voor mij is het mijn leven. Maar ik zeg wel eens, ik heb een leven op hakken en een leven op laarzen. Het komt voor dat als ik hier aankom en het regent en het is een beetje modderig buiten, dat ik eerst mijn schoenen schoon moet maken voordat ik aan het werk kan. Of dat ik een modderspoor achterlaat in mijn kantoor. Dat komt ook nog wel eens voor. Maar het is ook heel mooi. Kijk, ik ben in een veenkolonie opgegroeid. En dat land is leeg en plat. Mm-hmm. En donker. De aarde is donker. Dus op een dag als vandaag, als het grijs is, dan is dat ook echt. Maar wat ik heel mooi vond daaraan is, ik heb echt, sindsdien heb ik een horizon nodig. Dus ik heb altijd gewoond in een huis met een horizon. En dat prijs ik mij gelukkig. Ja. Want dat geeft me ruimte om letterlijk om gewoon ook adem te halen. En om een beetje mijn ogen op ver afstand te zetten.
Ja.
En dat kan ik dus nu doen. Dus wij wonen buiten Leiden. En ik ga gewoon op de fiets naar mijn werk. En voor mij is dat die overgang van land naar stad is bijna een soort elastische overgang.
Ja.
Dus ik haal uit beide heel veel.
Misschien
ik haal zeg maar toch mijn persoonlijke rust, denk ik, uit dat leven buiten. En mijn inspiratie uit het culturele leven in de stad. Ja.
Mooi.
Ja.
Je bent natuurlijk als vrolijke directeur van een museum een mooi voorbeeld voor de dames die ook wat willen in het leven. Wat zou jij vrouwen adviseren? Wat vind je dat vrouwen, alle vrouwen zouden moeten gaan doen?
Ja, nou weet je, ik zal je iets persoonlijks vertellen. Want mijn moeder die heeft geen opleiding, eigenlijk alleen maar lagere school. Mm-hmm. Maar is een hele ontwikkelde, slimme, zelfstandige vrouw. En ik ben haar dochter en ik kon studeren en ik ben museumdirecteur geworden. En dat verschil is dus binnen één generatie eigenlijk al heel erg groot. En daar heb ik aan ontleend. Dus ik heb heel lang het gevoel gehad dat ik mijn moeders dromen waar moest maken. En dat wilde ik niet, want ik wilde mijn eigen dromen waar maken. Dat klinkt een beetje egoïstisch en dat was het achteraf misschien ook wel. En het is pas nu eigenlijk vrij recent dat ik me realiseer hoe bijzonder het eigenlijk is dat ik dat allemaal heb kunnen doen. Mm-hmm. En hoe complex die geschiedenissen zijn van de emancipatie die daaraan vooraf gaan. En dat het heel vaak wordt beleefd alsof zoals het vroeger was, alsof dat niet goed was en geen waarde had. En voor mij is het eigenlijk zo dat als je terugkijkt naar het verleden, dat ik denk, er ligt hier een dik boek op mijn bureau. Dat ik deze week heb gekregen. Dat is echt dik, hè?
Ja.
En dat heet Women's Work is Never Done. En dat gaat over... Zal ik het erbij pakken?
Ja.
Plof. Kijk, dat is een boek van Catherine de Zee. En dat gaat over kunst, vrouwelijke kunst. Kunst die is gemaakt vanuit vrouwelijke waarden. En dan heb je het over weven en over textiel. En over herhaling van motieven. En over zachtheid. En over... gevoel, al die dingen. Het is echt een heel mooi, prachtig boek. En dat zit altijd al in vrouwen. Dus mijn moeder vind ik juist een hele bijzondere, hele mooie vrouw. Dus dat verleden wil ik eigenlijk koesteren. Dus ik zie emancipatie niet als een breuk, maar ook als erkenning van een vrouwelijke waarde die er altijd al was. Dat is misschien ook dat ik een beetje een tijdsdefect heb als museumdirecteur. dat ik alles in termen van tijd probeer te verklaren. Dat ik dat daar ook heel erg door geïntrigeerd ben door tijd, wat dat doet. We duiken natuurlijk in het museum voortdurend in het verleden, maar we kunnen dat alleen maar doen door daar vanuit een hedendaags perspectief naar te kijken. Dus wat ik vrouwen dan mee zou willen geven is dat juist het vrouwelijke iets heel goeds en moois is. Mm-hmm. En dat het dat altijd al was. En dat je daar een zelfbewustzijn aan kan ontlenen. Wat je ook in het heden een hele autonome kracht kan geven.
Ja.
Dus dat.
Ja, mooi.
Dus koester je roots en je vrouwelijkheid. En ontleen daaraan je kracht en je zelfbewustzijn. Zoiets.
Ja, mooi. En waar... moeten we mee ophouden?
Oh ja, waar moeten we mee ophouden? Daar moet ik echt even over nadenken. Waar moeten we mee ophouden? We moeten mee ophouden om onszelf te verloochenen. Dat is, vind ik eigenlijk in het algemeen wel. We moeten echt zijn. Het heeft ook weer met de eerlijkheid te maken, denk ik. Ja. Je doet het niet. Ja. Nee, dat is het.
Oké. Als je de Meta van 15 jaar geleden advies zou geven, wat zou je jezelf dan adviseren?
Ja.
Met de kennis van nu?
Ja, het is niet 2020. Het is in 2005. Toen was ik conservator in het Centraal Museum. Ik liep over van kritiek. Ik was echt heel kritisch toen, jong en kritisch. Ik vond echt dat alles anders moest. Dat het over een andere boeg gegooid moest worden. Een jaar later heb ik een manifest daarover geschreven met meerdere collega's uit het Nederlandse museumwereld. Dat was een manifest voor een mondig museum. Dat werd ook gepubliceerd in NRC Handelsblad. Mm-hmm. En dat veroorzaakte toen behoorlijk wat discussie en ingezonden brieven. Het heette een manifest voor een mondig museum, omdat ik dacht, ja, mensen die willen zich echt, die willen zich verbinden met dingen en zich daar ook over uit kunnen spreken. En de tijd dat de hiërarchie leidend was en dat het museum jou vertelde hoe je iets moest begrijpen, die is gewoon voorbij. Het mondige burgerschap, mensen willen deelnemen, participeren, zelf naar voren treden. Dus ook dat oude model, dat hiërarchische model van waarin zeg maar de piramidebeeld is wat daarbij hoort, wat vervangen werd door een beeld van een netwerkmaatschappij, waar geen centrum is en geen periferie, waar alles voortdurend wisselt en heel veel verschillende nieuwe stemmen opkomen. Zeg maar, dat was iets wat ik toen zag ontstaan en waarvan ik dacht, ja, musea moeten daar een antwoord op hebben. Daar was ik toen enorm mee bezig. Dus als ik mijzelf toen, ik heb het ook gedaan, denk ik hoor. Suzanne, in 2005 toen liep ik daar van over en toen heb ik uiteindelijk een manifest geschreven. Ik heb ook tentoonstellingen gemaakt waarin ik dat naar voren heb geprobeerd te brengen. Maar ik ben ook wel tegen grenzen aangelopen uiteindelijk, want in het instituut waar ik toen werkte, het Centraal Museum, vond dat bijna geen weerklank. Nou, eigenlijk niet, zeg maar. Dus toen, dat leidde er ook wel toe dat ik op een gegeven moment dacht, toen een paar jaar later de telefoon ging, of ik dan zelf directeur wilde worden, van ja, beste stuurluisteraar aan wal, dan moet je misschien ook maar gewoon dat doen.
Ja.
In het diepe springen en zelf proberen die verantwoordelijkheid te nemen. Dus dat was missie wel, als ik me zo van, nou ga het maar doen en neem ook die verantwoordelijkheid en spreek je uit.
Ja. Nee, ja. En als je jezelf over 15 jaar advies zou willen geven, vanaf nu?
Ja.
Wat hoop je dat je over 15 jaar nog doet, dat je nu doet of kan? Of?
Nou kijk, ik heb altijd gedaan wat ik dacht dat nodig was, zonder me echt rekenschap te geven wat dat voor anderen kon betekenen. En eigenlijk doordat het museum nu open is en doordat ik zelf daardoor ook wat meer naar voren ben geschoven, zeg maar letterlijk wat meer in beeld ben gekomen, heb ik ook gemerkt dat het misschien wel de moeite waard is om ook me daar wat persoonlijker daar ook in te staan en daar ook wat op persoonlijk vlak wat meer naar buiten te treden. Ik vond heel lang dat dat niet aan de orde was, mm-hmm. zeg maar, dat ik gewoon mijn werk moest doen en dat het allemaal draaide om het museum zelf. En ik besef nu dat het ook wel goed is om juist over te dragen. Ja. Ik vind het bijvoorbeeld ook heel leuk om gastcolleges te geven en met studenten te werken of stagiairs te hebben. Afgelopen jaren heb ik ook gewoon weer zelf 3 stagiairs gehad. Nou, dat vind ik superleuk om te doen. Dus ik denk dan eigenlijk vooral tegen die tijd, ben ik 65 man. Dat is wel een toffe leeftijd om vooral bezig te zijn om te geven.
Ja.
En om over te dragen. En even niet meer jezelf zeg maar te nemen, maar vooral te denken aan, nou, wat kan ik doorgeven, zoiets overgeven, overdragen.
En je ziet het ook steeds meer, hè? Ook op televisie valt me op. Hè? Denk een jaar of 10 geleden had je wel een paar directeuren van musea die dan als persoonlijkheid optraden. Frans Haks bijvoorbeeld, die was er eigenlijk altijd.
De kunstpauze, hè? Dat waren Frans Haks, Rudy Fuchs. Dat waren kunstpauzen, dat waren mannen met autoriteit.
Ja, en toen is het op een gegeven moment toen.
Ja.
Toen zag je ze eigenlijk niet meer, dan was het gewoon een soort van baan
dat
je dan gewoon deed. Klopt. En nu zie je ook bijvoorbeeld zo'n reclameblokje of zo in de buurt van Nieuwsuur zit dat. Dat dan museumdirecteuren in andere musea vertellen wat ze dan mooie tentoonstellingen vinden. Dan wordt het echt ook dat je denkt, een museumdirecteur is nu ook inderdaad bijna een publieke functie.
Kijk, in het algemeen denk ik van, we moeten echt af van groeiverslaving. De homo economicus heeft ons gewoon decennia lang een bepaalde kant op gestuurd. En dat kan niet meer. Je kunt niet blijven groeien. Dat is net als met eten. Als je blijft eten, dan word je op een gegeven moment, krijg je obesitas. Dan word je onbewegelijk, dan word je ziek.
Ja.
Je ontploft. En dat gebeurt ook met onze economie en met onze cultuur en onze samenleving. Dus ik denk echt dat we, dat zie je ook aan alles, denk ik, dat we aan het eind van een ontwikkeling zijn. Misschien wel zelfs aan het eind van het hele verlichtingsdenken, waarin dat langzamerhand afgehecht moet worden. Om ruimte te maken voor iets nieuws, waar niet alleen maar het hoofd en de objectiviteit en de techniek en de economie leidend is, maar waarin juist ook betekenis, inhoudelijke waarden, gevoel, je handen, het ambachtelijke, de natuur weer belangrijker wordt. Ja. En meer op zoek naar balans. Musea zijn ongelooflijk bezig geweest met meer bezoekers. Meer geld, meer bezoekers, meer. Ja. En dat maakt ook dat museumdirecteuren vroeger waren imposante oude mannen met veel inhoudelijke kennis. En er is een generatie tussen geweest, denk ik, waar je nu aan refereert, van uitstekende managers die heel erg goed mee wisten te bewegen met die groei. En dat hebben ze ook echt heel goed gedaan. Dat is heel succesvol. Je kan er alleen niet eindeloos mee doorgaan. Is mijn stellige overtuiging. Ja. En het is ook niet het type directeur wat ik wil zijn. Dus wat ik wil zijn is iemand die inderdaad mensen weer laat voelen en laat zien wat betekenis inhoudt. En wanneer je verbinding voelt met iets waarvan je denkt, ja, dat doet er toe. Dat is belangrijk. En ik zeg ook nu heel vaak tegen mensen, ik geloof dat ik tegenwoordig al 3 keer per week zeg, gewoon om dat signaal af te geven, dat ik liever 1 iemand heb uit Leiden of uit de regio die 3 keer per jaar naar het museum komt, omdat hij zich echt verbonden voelt, dan 3 toeristen.
Ja.
Dus we moeten echt toe naar minder en meer intensiteit, meer aandacht, ja, meer liefde zelfs gewoon, meer betekenis. En dat is ook, ja, dat hebben we geprobeerd in het gebouw ook te leggen en in de collectieopstelling in de manier waarop het museum nu hebben neergezet.
Mm-hmm.
En ik hoop dat het overkomt.
Ja, ik geloof het wel. Social media van het museum, doe jij die?
Nou, ik doe zelf een aantal dingen. Dus dat is eigenlijk in de aanloop naar de heropening ben ik ermee begonnen. Dus opeens dacht ik, nou, misschien kan ik ook wel wat gaan doen op LinkedIn. En toen zag ik dat ik gewoon al, weet ik veel, 2500 volgers had of zo. Terwijl ik er echt nooit wat postte. Dus toen ben ik in de aanloop naar de opening ben ik dat wel gaan doen. En ook Twitter, daar ben ik heel lang een soort van Twitter-gluurder geweest. Ja. Ik had wel een Twitter-account, maar eigenlijk meer om ons eigen museum te kunnen volgen en te zien wat daar gebeurde. Maar ook dat ben ik actiever gaan doen. En dat is dus waarin ik heb gemerkt van, nou, daar komt wel, dat vindt wel weerklank.
Ja.
Dus dat probeer ik wel op mijn eigen manier, op een goede manier in te vullen.
Ja.
En daarnaast, het museum heeft natuurlijk zelf ook gewoon
accounts
en is daar natuurlijk mee bezig. Ja, ja.
Ja, maar jouw tweets zijn wel, zeg maar, de tweets van Meta Knol, directeur van de
Lakenwal. Ja, dat staat er ook in, hè? Tweets my own.
Ja.
Dus dat zijn tweet van mij, dat is gewoon Meta Knol. En daarnaast heeft het museum natuurlijk een hele lijn en we houden dat goed in de gaten van elkaar, stemmen dat af.
Het museum zal wel een social media beleid hebben. Heb jij zelf ook een social media beleid? Of is het gewoon waar je zin in hebt? Tweets your own.
Nou ja, dat is, ik weet niet. Ben ik beleid?
Weet ik niet. Ja, maar het kan bijvoorbeeld zijn dat je, ik zeg maar wat, dat je principieel alleen maar positieve dingen tweet over het museum. Nee, dat niet.
Nee, dat heb ik niet. Maar ik, nee, dat heb ik niet. Dat is gewoon, die tweets die komen, ja, ik weet niet. Ik heb daar weinig gedachten over, behalve dan dat ik het zelf echt goed moet vinden als ik het wil posten. Dus bijvoorbeeld als ik een filmpje heel grappig vind, dan doe ik daar niks mee. Zie ik dat misschien wel, maar dan denk ik, nou ja, dat is echt. Maar als ik denk, nou, hier zit betekenis in, hier zit waarde in, dit vind ik echt bijzonder, dan doe ik het wel.
Mm-hmm.
En hetzelfde geldt voor mijn eigen boodschap. Als ik denk, nou ja, dit wil ik echt vertellen, dan doe ik dat.
Ja. Hey, en je hebt dus een leven op hakken en een leven op laarzen. Dat is sowieso prachtig. En dat leven op hakken, is uiterlijk daarin belangrijk?
Nou, het is grappig. Want het is wel in die zin, in zekere zin wel een rol natuurlijk. Als directeur heb je ook een representatieve functie. Dus ik denk er wel over na als ik voor mijn klerenkast sta, 's morgens.
Mm-hmm.
En tegelijkertijd hou ik helemaal niet van opgedirkt zijn en zo. Dus dat doe ik dan ook weer niet. Dus ja, ik denk dat ik daar wel zo mijn vorm in gevonden heb.
Ja, je hebt wel een eigen stijl. Maar ook dat, ik kan me wel voorstellen dat als je directeur van een museum bent, dat je dan een andere stijl kunt hebben dan als je directeur van een bank bent of zo. Zeg maar iets wat creatiever.
Misschien word je wel bankdirecteur of museumdirecteur als je een bepaalde persoonlijkheid hebt.
Hè? Ja, dat is waar, ja.
Ik weet niet, wat is een beetje kip of ei voor mij. Ja, ja, ik koop veel tweedehands trouwens. Sowieso duurzaamheid vind ik heel belangrijk. Mm-hmm. Maar ook omdat ik dat leuk vind. En ook omdat natuurlijk dat die... Ik vind het ook een mooie gedachte dat die kleren al een leven hebben. En dat ik ze dan weer aan heb.
Oh, ja.
En ook dat mensen dat dan soms niet doorhebben. Dat ze denken van... goh, wat een chique outfit. En dan heb ik dat gewoon hier in Leiden bij de tweedehands winkel voor een habbekrats op de kop getikt.
Ja. Het is helemaal mooi als je dan met een tweedehands outfit naar de koning, de koning mag ontvangen. Maar dat was volgens mij wel nieuw.
Die was wel
nieuw.
Ja,
die was nieuw. Leuk. En je tas?
Tas. Ja, ik hou niet van tassen. Nee? Ik heb echt een aversie van handtassen. Dat vind ik lastige dingen. En ik hou niet van spullen slepen. Dus ik heb gewoon een rugzak op de fiets. En daar zit mijn computer in, en mijn telefoon, en mijn lipstift. Okay. En mijn opschrijfboekje, dus dat kijk deze.
Ja, ja.
Dat heb ik natuurlijk. Dus ja, dat is het. En dat, mijn boterham met pindakaas. Nee.
En dat, die heb je altijd bij je, ja, niet die boterham. Ja. Maar dat zijn je rugzak, telefoon, lippenstift, opschrijfboekje.
Ja,
dat
en dan heb ik de neiging om, als ik dan ergens chic moet, dan zet ik die rugzak even weg, of in een kluisje, of onder de kapstok. En dan heb ik dus verder niks bij me.
Oké.
Geen handtas.
Ja, ik zie altijd, ik ben nou de Crown aan het kijken en dan zie je die koningin, die loopt dus de hele tijd ook met zo'n tasje.
Maar haar arm is in de vorm van haar handtas gegroeid.
Ja, dus daar past gewoon een tasje in.
Ja.
Vraag je dan toch ook af wat ze daar dan in heeft de hele dag. Misschien ook wel een boterham met pindakaas. Zou je er gunnen.
Ja.
En heb je nog tips voor ons? In elk geval graag een boek, een beeld
inderdaad.
En een geluidstip.
Een boek, een beeld en een geluid.
Maar kunst kan ook wel hoor.
Ja, geluid. Ik luister heel graag naar muziek. Uh-huh. Dus op mijn bureau ligt mijn koptelefoon. Dus ik ben echt zo iemand die altijd de koptelefoon op heeft als hij fietst. En tijdens het koken luister ik naar muziek. En muziek is heel belangrijk voor mij. En wat ik heel mooi vind is bijvoorbeeld Boeke Wesseltoft en Sitzel Andresen. Dat zijn Scandinavische muzici. En als je wil, kan ik je zo het nummer wel door. Ik dacht, ik ga je één nummer, dat heet Try. Probeer het. Uh-huh. En dat gaat over, het is eigenlijk een soort, ik vind dat ook een heel mooi tekst. Just try, dat is het. Probeer het gewoon.
Oké.
En dat is ook heeft ook iets van een motto bijna, hè? Heel mooi nummer. Als je wil, kan ik het zo even laten horen. En beeld, dacht ik, voor mij beeld is beeldende kunst, weet je. Het is ook film. Mm-hmm. Steve McQueen vind ik bijvoorbeeld geweldig. Als filmmaker, als beeldend kunstenaar. Zelfs als activist, zeg maar.
Ja.
Hij krijgt nu dit voorjaar een grote overzichtstentoonstelling in Tate Modern in Londen. Dus daar wil ik zeker naartoe.
Ja.
En als ik dan in Londen ben, dan ga ik ook naar de National Gallery voor de tentoonstelling van Artemisia Gentileschi.
Mm-hmm.
Waanzinnige Italiaanse vrouwelijke kunstenaar uit de 17e eeuw. Typisch zo iemand die wel eens een plaatje in een overzichtswerk kreeg. Er zijn meer dan 100 jaar kunsthistorische overzichtswerken geschreven zonder plaatjes van vrouwelijke kunstenaars daarin. En die worden nu langzamerhand herschreven. En dat is gewoon ongelooflijk goed.
Ja.
En wat mij dan stoort, is dat dat werk van Artemisia Gentileschi wordt gekenmerkt als feminist icon. Dat is natuurlijk gewoon hele goede kunst.
Ja.
Zij was gewoon, dat is weer wat ik net ook zei, hè, van koester ook gewoon die vrouwelijke blik, dat vrouwelijke perspectief, die vrouwelijke waarde. Want het is gewoon evenveel waard als de mannelijke waarde die zo lang dominant is geweest. Dus die tentoonstelling in de National Gallery ga ik ook zeker bekijken. En ik durf ook wel te voorspellen dat het echt een hit gaat worden.
Leuk.
Want het is echt geweldig werk. En dan nog één museumtip voor de liefhebbers. Een van mijn lievelingsmusea is Insel-Hombrooy in Noijs. Dat is bij het Roergebied. Sowieso een heel interessant gebied om eens een weekend naartoe te gaan en de musea daar te verkennen. Insel-Hombrooy, daar komt voor mij alles samen. Dus de liefde voor de kunst en voor de natuur. Het is een natuurgebied. En in dat natuurgebied staan paviljoens. En je koopt één kaartje en dan kun je daar een hele dag verblijven. En in die paviljoens kun je kunst zien, beeldende kunst, maar ook etnografica bijvoorbeeld. Nergens hangt een kaartje bij.
Oh.
Dus je ziet niet wat het is, in de zin van welke kunstenaar. Maar dus het is alleen maar, het gaat alleen maar over kijken, beleven, voelen, ervaren. En dan ben je zo'n paviljoen geweest en dan loop je weer even door de natuur. En dan kom je weer in het volgende paviljoen. Zo zwerf je door het park. En als je trek hebt, dan kun je naar het paviljoen waar dan eten en drinken verkrijgbaar is. Ik weet niet of dat nog zo is, maar dat was vroeger gewoon inbegrepen bij je kaartje. Dus je hoeft ook niet te betalen voor je soep en je brood tussen de middag. Ja, een hele mooie plek.
Oh, wat mooi.
Een hele mooie contemplatieve plek. Insel-Hombrooy in Noijs.
Oh, prachtig.
En dan boeken. Ik heb net het verzameld werk aangeschaft van Wendell Berry. Wendell Berry is een Amerikaanse dichter, schrijver, essayist en boer.
Mm-hmm.
En toen hij ongeveer 30 was, hij was heel succesvol in New York woonde hij. En toen heeft hij een boerderij gekocht in Kentucky. Is hij boer geworden. En toen zei iedereen tegen hem van nou, nu is jouw carrière als kunstenaar, als schrijver voorbij. En dat niets was minder waar. Hij is gewoon daar echt doorgegaan met schrijven. Hij heeft ook een Pulitzer Prize gewonnen. Prachtige gedichten heeft hij geschreven. En wat ik heel mooi vond is dat hij wordt ook activist genoemd. Omdat hij zich inzet voor de natuur op de plek waar hij woont.
Mm-hmm.
Kentucky River, waar heel veel afvalstoffen in gedumpt werden. Waar hij dan ging hij daar plaatselijke gemeentehuis bezetten met een sit-in. En zit er gewoon zo'n hele oude man. Echt een prachtig figuur. Wendell Berry. En dat is voor mij echt een inspiratiebron. Omdat hij eigenlijk zegt, als je iets wil veranderen aan de wereld. Wat je dan moet doen, is dit. Je moet beginnen met zoveel mogelijk te leren over de plek waar je bent. Het gaat niet om dingen te leren over de plek waar je niet bent. Nee, daar waar je bent, daar moet je zoveel mogelijk informatie over verzamelen. Daar moet je alles over willen weten. En vervolgens kun je beginnen met daar kleine dingen aan te veranderen. En dat moet je heel lang volhouden. Dat moet je blijven doen. Dus dat is ook voor mij een beetje een motto geworden.
Mm-hmm.
En voor mij betekent dat ik alles wil weten over lijden. In heden en in het verleden. En in de toekomst misschien ook wel. En alles over de plek waar ik woon en waar ik werk en waar ik leef. En zeg maar wat mijn context is. Dus ook al leven we in een tijd van globalisering en mondialisering. Om dat te lijf te kunnen, moet je beginnen in het lokale. Een vriend van mij zegt, de global is niets meer dan een verzameling localiteiten. Dus de oplossing zit echt in het lokale. En dat vraagt ook een soort vorm van loyaliteit om daar mee aan de slag te gaan en dat te doen. Nou, volgens mij doe jij dat ook als gemeenteraadslid bijvoorbeeld. Ja. Maar ja, dat heeft mij heel veel inzicht gebracht. En dat komt echt van Wendell Berry.
Ja.
Ja,
mooi.
Ja.
Er zijn een boel dingen voorbij gekomen die ik nu als motto zou kunnen overnemen.
Ja.
Ik heb heel veel dingen opgeschreven waarvan ik denk wat een mooie zinnen zijn dat. Maar heb je zelf ook nog een motto?
Nou, tijdens de restauratie en uitbreiding zei ik heel vaak grappend van aandacht is gratis. En de architecten hebben toen het allemaal af was een mooi boek gemaakt. En daar heb ik een tekst in geschreven. En als motto voor die tekst heb ik een citaat genomen van Simone Weil. En dat is ook weer een Franse filosoof, activiste uit het begin van de 20e eeuw. Eerste helft van de 20e eeuw. En haar citaat is: attention is the rarest and purest form of generosity. Dus het gaat over aandacht.
Ja,
als vorm van gewoon generositeit. En wat ik heel lief vond, gisteren nam iemand afscheid bij ons. En die gaf mij een boekje van Minke Mulder. En dat heet De Vraag van de Muis. En dat is dit boekje. En dat gaat over een muis. En het parabel van een muis en een egel.
Ja.
En de kleine muis die vraagt aan de wijze egel. Egel, waar gaat het nou eigenlijk om? En die egel die zegt niks en die muis die vraagt zich af, ja, wat moet je nou doen in het leven? Moet je zoveel mogelijk nootjes verzamelen? Of moet je zo ver mogelijk weggaan op reis en alles zien wat je maar kunt zien, zodat je daarna weer naar huis kunt? Of moet je zoveel mogelijk vrienden hebben in het leven, zodat je nooit alleen bent? Of moet je zoveel mogelijk leren, moet je alles verzamelen wat je kunt weten? En dan gaat het nou eigenlijk om, moet je zo weinig mogelijk doen, zodat je niet moe wordt? En die wijze egel die denkt dan even na en nog wat langer en dan zegt hij uiteindelijk, het gaat om aandacht.
Kijk.
Nou, en dat vind ik echt prachtig.
Zeker. Het is ook een heel mooi boekje om te zien.
Ja.
Minke Mulder.
De vraag van de muis van Minke Mulder.
Oké.
Nou, zo simpel kan het zijn.
Dankjewel. Aandacht.
Ja.
Fijn dat je tijd voor me vrijgemaakt en... Ik vond het ontzettend leuk om met je in gesprek te gaan hierover. Dus, ja. Dank.
En ik heb niet geniest en gesnoten
gerocheld. We hebben van tevoren overlegd of we dat nog wel zouden doen, omdat je verkouden bent. Maar het is helemaal goed gegaan.
Het is een heel smakelijk gesprek.
We zijn er keurig doorheen gekomen, zonder lichaamsvloeistoffen. Dus ook dank daarvoor. Tot zover deze aflevering van de Gave Wijven podcast. Ik wil Meta graag bedanken voor haar uitgebreide verhalen. Meer informatie over Meta kun je vinden in de show notes en volgende week verschijnt er zeker weer een nieuwe aflevering. Als je je abonneert op deze podcast, krijg je vanzelf een melding dat die er is. Oh, en als je toch bezig bent, positieve reviews worden zeer gewaardeerd. Tot de volgende podcast!